Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij het begin van een hele reeks afleveringen over de Belgische politiek. Wel, de partijpolitiek om precies te zijn. Dit is het plan. Voor elke relevante politieke partij vandaag de dag gaan we een kort overzicht geven van waar die nu eigenlijk vandaan komt. Haar geschiedenis dus, te beginnen bij het begin en eindigend anno 2024. Beginnen doen we met een kort historisch overzicht van de Belgische partijpolitiek tot nu, alvorens ons in de individuele geschiedenis van elke relevante politieke partij in de Belgische geschiedenis te storten. Vandaag hebben we het over de tijd dat koningen nog echt de regering leiden, eerste ministers technisch nog niet bestonden, partijen eigenlijk nog geen ding waren en parlementsleden in de eerste plaats hun eigen goesting deden. En zien we ook hoe de chaos van die vroege Belgische democratie uiteindelijk plaats moest maken voor een politiek partijsysteem waar de partijvoorzitter het voor het zeggen heeft. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. We hebben het in deze podcast al wel vaker over de Belgische politiek gehad. Te beginnen met de Belgische Revolutie, de rol van de koningen, twee wereldoorlogen, de collaboratie en nog een heleboel andere dingen. Waar ik nog nooit op ben ingegaan, is hoe we eigenlijk tot ons hedendaags politiek systeem zijn gekomen. En daarmee bedoel ik niet zozeer de federale staat België, maar de particratie. U weet wel, het hele systeem waarbij iedereen in het parlement tot deze of gene partij behoort en de voorzitters achter gesloten deuren bepalen wat er nu eigenlijk gaat gebeuren met het land. Mensen kiezen eigenlijk nog amper voor individuele politici, maar eerder voor een politieke partij of wat ze denken dat die partij vertegenwoordigt. Vandaag de dag zijn we niks anders meer gewend, maar natuurlijk heeft heel dat systeem een origine. En het is dat verhaal dat we deze en volgende week uit de doeken zullen doen. En daarna krijgt u een geschiedenislesje over elke relevante politieke partij in de Belgische geschiedenis, helemaal tot aan de verkiezingen. Zwat, terug naar onze partijpolitiek. Waar komt die vandaan? Wel, het is niet de Belgische Revolutie of onze zogenoemde grondwet. Ten tijde van de Belgische Revolutie in 1830 was er van politieke partijen namelijk nog helemaal geen sprake. Ja, er waren politiek gesproken, grosso modo drie politieke kampen, maar die waren helemaal niet georganiseerd als politieke partijen met voorzitters en dergelijke. Twee van die groepen zouden meedoen aan de verkiezingen en de derde, de Orangisten, zouden jarenlang zoeken naar manieren om de Belgische staat omver te gooien en Willem I terug binnen te halen. Nu, die andere twee groepen zouden uiteindelijk transformeren tot de katholieke en de liberale partij. De illustere voorgangers van enerzijds de VLD en de MR en anderzijds de CD&V en Les Engagés. Nu, hoe werkte zo'n parlement eigenlijk voor de komst van politieke partijen? Wel, daarvoor moeten we wel degelijk een blik werpen op die fameuze Belgische grondwet. Fameus, want voor zijn tijd werkelijk revolutionair, al is het naar hedendaagse normen helemaal niet democratisch te noemen. De grondwet werd opgesteld door het Nationaal Congres. En ja, die congresleden waren verkozen door het volk. Maar het ging enkel om 50.000 kiezers op een bevolking van 4 miljoen. En zij die mochten stemmen waren niet toevallig de rijksten en de best opgeleiden. Die grondwet die uit het congres kwam, was een compromis tussen enerzijds de rijken en anderzijds de intellectuelen. Er waren dus heel wat vrijheden, maar tegelijkertijd werden de meeste van die vrijheden beperkt tot een hele kleine elite. En om verkozen te worden tot de Senaat bijvoorbeeld, moest je al tot de 400 rijkste Belgen behoren. Het stemrecht voor de universitairen stond alweer niet in de grondwet en er werd nog met een meerderheidssysteem gewerkt, waar slechts één kandidaat per district verkozen werd, zijnde die met de meeste stemmen. En wel, als u zich afvraagt waarom pakweg de VS of Groot-Brittannië zo'n absurd kiessysteem heeft, wel, dat is de reden. Datzelfde systeem geldt daar nu nog en wij kijken daar vaak nogal verward naar. Want het gevolg van zo'n systeem is dat het parlement in de eerste plaats bestaat uit individuen die individueel verkozen worden. En zij zijn vooral afhankelijk van hun eigen kiespubliek, dat ze vaak bij naam kennen en waar zij een persoonlijke band mee hebben. Men stemt daar veel meer op een persoon en veel minder op een partij. Het gevolg was dat die eerste Belgische parlementsleden niet de nood voelden om zich officieel te verbinden aan ideologische medestanders. Ja, men overlegde wel wat, maar op het einde van de dag deed men vooral zijn eigen zin. Wat je natuurlijk de vraag kan doen stellen hoe men dan in godsnaam tot het maken van wetten kwam. Wel, de koning. De koning speelde in het begin nog een heel actieve politieke rol, en dan zeker Leopold I. En die was eigenlijk een pak actiever dan wat hem toebedeeld was in de grondwet. Want ja, parlementsleden traden niet op in groep, en dus was het vaak de koning die het beleid in een bepaalde richting uitstuurde. Er was ook nog niet echt zoiets als een eerste minister. Dus ja, dat werd een pak moeilijker later, toen die politieke partijen opdoken en zij aan de koning konden zeggen, dit gaan wij doen. Nu, de koning benoemde de ministers en die regering moest vervolgens de steun van het parlement krijgen. En de samenstelling van het kabinet was dus wel altijd een functie van de politieke realiteit. Al was die in de eerste 15 jaar van het bestaan van België nog redelijk eenvoudig. De Belgische revolutie was immers het resultaat van een monsterverbond tussen liberalen en katholieken. Men had de onderlinge disputen geparkeerd in functie van de revolutie en ook na de revolutie hield dat verbond stand. Zolang er namelijk een wraakzuchtige Willem I aan de overkant van de grens zat, was er weinig of geen plaats voor grote ideologische discussies. Katholieken en liberalen regeerden gewoon samen omdat er geen alternatief was. Tot de relatie met Nederland kalmeerde en er wat meer ruimte was voor interne discussie. Die periode noemen we het unionisme. U weet wel, union, van union faire la force. Eenmaal die periode afgelopen, begon men zich wat meer te organiseren. Wat me brengt tot de oprichting van de Liberale Partij. Die werd initieel niet opgericht voor iets, maar vooral tegen iets. En tegen de macht van de katholieke kerk. De liberalen hadden zich voor een groot deel achter de Belgische revolutie geschaard, maar voelden zich in het nieuwe België wat onderdrukt door de macht van de kerk. Op het eerste liberale congres in het stadhuis van Brussel in 1846 werd de Liberale Partij boven het doopvont gehouden. Het doel was het verenigen van alle liberalen onder één vlag, en dat werkte ook electoraal. Al in 1847 won de Liberale Partij de verkiezingen en kon ze een liberale regering op poten zetten. Het unionisme werd daarmee officieel ten grave gedragen en het tijdperk van de tweepartijstaat brak aan. Wel, nog niet helemaal, want het zou de katholieken nog wel even kosten voor ook zij een eigen partij zouden oprichten. In de tussentijd hadden liberalen de baan vrij om een heleboel hervormingen door te voeren en angstaanjagend lang aan de macht te blijven. Al waren er wel degelijk kapers op de kust. Terwijl het land zich in een razendsnel tempo industrialiseerde, begonnen arbeiders zich hier en daar te verenigen, want ja, zij werden voor een groot stuk echt wel gebruikt en hadden amper rechten en er was sprake van verschrikkelijke levensomstandigheden. Maar van echte linkse partijen, zoals we die vandaag kennen, was nog geen sprake. Het zou nog wel eventjes duren voor de sociale kwestie op de voorgrond zou komen. En nog langer trouwens voor de talenkwestie, maar dat is een verhaal voor volgende week. Nu, de termen links en rechts bestonden wel al. Rechts stond al voor meer conservatief en behouden gezind en links voor progressief en sociaal bewogen. Al mag je dat laatste met een kooltje zout nemen, want het ging dus nog niet over sociale kwesties. Het ging vooral over de rol van de kerk en de staat en hoe die twee in verhouding tot elkaar moesten staan. Aan de ene kant van de discussie bevonden zich de katholieken, aan de andere kant de liberalen. En die clash domineerde het politieke strijdtoneel. Daarom was het ook zo moeilijk voor een derde partij om voet aan de grond te krijgen in het parlement. Wel, dat en het kiessysteem natuurlijk. Nu, die clash tussen beiden werd uitgevochten tijdens de zogenaamde schoolstrijden. De details bespaar ik u, maar om het kort samen te vatten, waren dat nogal hevige discussies over de financiering van het onderwijs. De liberalen wouden eigenlijk een einde maken aan de heerschappij van de katholieke kerk over het onderwijs. Ze zagen het als hersenspoeling en wouden dus eigenlijk vooral rijksscholen oprichten die neutraal zouden zijn. Gevolg, vanaf 1850 verscheen de ene rijksschool na de andere, opgericht als een tegengewicht voor de vele katholieke scholen. De strijd tussen beide kampen leidde uiteindelijk tot de oprichting van de katholieke partij in twee stappen, 1864 en 1869. Nu, we noemen dat een partij, het was eerder een soort van losse vereniging van andere losse verenigingen. Het was heel moeilijk om iedereen op één lijn te krijgen, want ook de kerk van die tijd was verdeeld in verschillende kampen. Sommigen waren superconservatief en vonden dat de macht allemaal naar de paus moest gaan, anderen waren eerder burgerlijk, eerder liberaal. Wat hen verenigde was dat ze katholiek waren en dat ze de liberalen te ver vonden gaan. Nu goed, in 1878 barstte de bubbel tussen liberalen en katholieken. Een radicale, anticlericale, liberale regering onder Frère Urbain ging all in op de onderwijskwestie. Wat leidde tot de schoolstrijd waar ik al 3 afleveringen aan besteedde, namelijk afleveringen 34, 35 en 36. Het eindresultaat was een gigantische verkiezingsoverwinning in 1884 voor de katholieken die een meerderheid behaalden en lustig aan het regeren sloegen. 30 jaar lang hielden ze vervolgens de macht in handen. Al dook ondertussen, in 1885, eindelijk die derde rode speler op. De Belgische Werkliedenpartij. Waarom zag die pas in 1885 het levenslicht? Wel, tegen dan was socialisme allang zo nieuw niet meer. In steden als Gent en Antwerpen bestonden al langer linkse politieke bewegingen, maar die op één lijn krijgen bleek een hele moeilijke oefening. En het lukte pas echt in 1885, al waren de doelen onmiddellijk ambitieus. Algemeen stemrecht, gratis onderwijs, afschaffing van de kinderarbeid tot 12 jaar, sociale zekerheid en de nationalisering van bedrijven. Klinkt allemaal min of meer bekend en redelijk logisch voor een linkse partij. Die partij zelf, trouwens, die deed er alles aan om niet te extreem te lijken. Om niet revolutionair te lijken. En zo werd het kapitalistische systeem aan zich niet in vraag gesteld en gebruikte men ook het woord socialistisch nog maar heel spaarzaam. Dat allemaal om de centrumkiezer niet te veel af te schrikken. Feit is dat de meeste van die programmapunten nu als vanzelfsprekend beschouwd worden in onze moderne maatschappij en dat feitje zegt heel veel over het succes van die partij. Nu, dat succes kwam er zeker die eerste decennia niet als beleidspartij, maar eerder als zweeppartij die de centrumpartijen dwong om toegevingen te doen. En dat brengt me tot een puntje dat heel belangrijk is als we het hebben over de Belgische politieke geschiedenis. België is in de eerste plaats een pacificatiedemocratie. Wat wil zeggen dat men gaat proberen om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen en het niet tot een meer gewelddadige oplossing gaat laten komen. Men gaat compromissen maken en compromissen zoeken. En dat zie je ook heel vaak gebeuren al in die 19e eeuw. Ja, er waren vaak gewelddadige betogingen voor nodig en stakingen enzovoort, maar uiteindelijk bleef men de harde lijn niet houden en ging men wel degelijk in gesprek met elkaar. En dat werkte ook. Al in 1893 bijvoorbeeld werd het algemeen meervoudig stemrecht ingevoerd uit angst voor de Werkliedenpartij en de algemene stakingen die ze op poten probeerden te zetten. Dat was een ware aardverschuiving in de Belgische politiek. Van 136.755 kiezers in 1893 ging het naar 1.370.678 in 1894. En ja, dat was zeker nog niet superdemocratisch naar hedendaagse normen. Er kon wel een pak meer volk stemmen, maar enkel mannelijke burgers vanaf 25 jaar. En wie eigendom had en of een diploma, kon op 1 of 2 extra stemmen rekenen. Het resultaat was dat 850.000 kiezers maar 1 stem hadden en de overige 510.000 2 of 3. Nu, fair is dat niet, maar zelfs die hervorming betekende al een belangrijke ommekeer in de Belgische politiek. Om te beginnen luidde ze het einde in van de liberale hegemonie. Want ja, zolang er enkel een beperkt welstellend deel van de bevolking naar de stembus mocht, kon men concurreren met de katholieken. Vanaf het moment dat ook de armere boeren en de katholieke arbeiders hun stem mochten uitbrengen, was het afgelopen met de pret, want die luisterden vaak wel nog naar de priesters, die meestal als één man achter de katholieke partij stonden. De liberale partij werd dus een kleinere speler die nooit nog op eigen houtje aan een meerderheid zou kunnen raken. Wat het speelveld wijd open liet voor de katholieke partij. Zij het met enkele kanttekeningen, want intern begon het te rommelen. Wel, nog meer te rommelen. De klassieke elite aan het hoofd van de katholieke partij kreeg in de loop van de jaren 90 van de 19e eeuw wat warm, daar ze rekening houden moesten met een nieuw stempubliek, de arbeiders. Wat niet zo vanzelfsprekend was, want een groot deel van de katholieke verkozenen waren in die tijd nog grootgrondbezitters en industriëlen. Wat me brengt tot de meest geciteerde historische film in deze podcast, Dance. De film speelt zich af tijdens die eerste verkiezingen met meervoudig stemrecht en toont mooi hoe de katholieke partij in Aalst zich niet bepaald soepel opstelde naar leden van haar kiespubliek die zelf ook verkozen wouden worden. En uiteindelijk richtten die dan maar een eigen lijst op onder aanvoering van de gebroeders Daans. Toegegeven, soms wordt de figuur van een woeste nogal karikaturaal voorgesteld, maar die man dacht ook echt wel de dingen die hij zegt in de film. Dus ja, nu, het resultaat van dit alles was een uit elkaar drijven van de katholieke partij, maar daarover volgende week en vooral in de aflevering over de katholieke partijen nog veel meer. Ondertussen echter slaagden dankzij die hervorming de socialisten er langzaam maar zeker in om verkozen in het parlement te krijgen. Langzaam, want haar kiespubliek had nog steeds een pak minder stemmen dan dat van de katholieken of de liberalen. En er was nog steeds maar één zetel te verdelen per district. Of hoe 49% van de stemmen eigenlijk niet meetelden. Of waarom de eerste socialistische vertegenwoordiger uit Vlaanderen verkozen werd in Luik. Edward Antselen uit Gent. Dus toen al was Vlaanderen eigenlijk een pak conservatiever dan Wallonië. Nu, door het meerderheidssysteem was het een tijd lang zeer moeilijk voor socialisten, en liberalen trouwens, om kamerleden verkozen te krijgen. De enigen die profiteerden waren de katholieken. Die behaalden in 1984 dan ook een verpletterende meerderheid. Ze hadden maar liefst 104 zetels tegenover 20 voor de liberalen en 28 voor de socialisten. En dat terwijl die laatste twee samen zowat de helft van de kiezers vertegenwoordigden. Maar de zetelverdeling speelde volledig in het voordeel van de grootste partij, oftewel de katholieken. Dat systeem sneuvelde uiteindelijk in 1899 dankzij grote druk van de straat. Opnieuw was de dreiging van stakingen en betogingen genoeg om het systeem te laten kantelen. Evenredige vertegenwoordiging werd een feit en vanaf dan werden zetels verdeeld op basis van het aantal stemmen en niet enkel toegekend aan die ene kandidaat met een meerderheid van de stemmen. Wat ons nu de normaalste zaak ter wereld lijkt, maar toen electorale spitstechnologie was. De zetels werden verdeeld onder het systeem D'Hondt, uitgevonden door een gelijknamige jurist, en wordt tot op de dag van vandaag gebruikt in België, Finland, Portugal, Spanje, Turkije, Zwitserland en nog een pak meer landen. Dat nieuwe systeem had grote gevolgen. Ten eerste werkte het de rol van de politieke partij in de hand. Kiezers stemden niet langer op een enkele kandidaat, maar op een partijlijst die werd opgesteld door de politieke partij. Het was dus de partij die bepaalde wie wel of niet op een verkiesbare plaats kon belanden en dus, nog veel meer dan voorheen, de politieke carrière van haar leden kon determineren. Voorzitters zouden dus veel makkelijker dan tevoren politieke akkoorden kunnen afsluiten zonder schrik te moeten hebben dat de eigen parlementsleden het hele akkoord zouden opblazen. Iets wat in een meerderheidssysteem, zoals bijvoorbeeld in de UK of in de VS, heel vaak gebeurt net daarom. Nu, het andere grote gevolg was electoraal. De katholieken behielden hun meerderheid, maar verloren vanaf 1899 zowat elke verkiezing zetels, tot aan de Eerste Wereldoorlog. Nu goed, ze bleven wel in de meerderheid en dus in de regering. Toch werd er gezocht naar verdere oplossingen om te zorgen dat die sociale straatprotesten en stakingen niet uit de hand liepen. Want tegen dan was de Belgische economie een ware machine en kon zo'n staking heel veel schade toebrengen. Dus werd de druk op de katholieken groter en groter om toe te geven en het enkelvoudig stemrecht in te voeren. En ging men dus onderhandelen. En was het niet voor de Eerste Wereldoorlog geweest, dan was men er waarschijnlijk al rond 1916 of zelfs vroeger uitgeraakt. Maar dat gebeurde niet. Wat we wel kregen was een wereldoorlog met hele grote gevolgen voor de Belgische politiek, maar dat verhaal is voor volgende week. Volgende week trekken we het historisch overzichtje helemaal door tot aan vandaag en dan krijgt u ook een lijstje met bronnen en extra literatuur. Een heleboel van de onderwerpen die vandaag aan bod kwamen, heb ik in andere afleveringen al verder uitgediept. De schoolstrijd, maar evengoed de Belgische revolutie, afleveringen 8 tot 10, de rol van het Belgische vorstenhuis, aflevering 25 tot 27, en nog veel, veel meer. Het is altijd de moeite om eens in het archief te duiken, want we zitten zo langzamerhand bijna aan 200 afleveringen. Zwat, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Met vragen en suggesties kan u zoals altijd terecht op de website geschiedenisvan.be, het e-mailadres geschiedenisvanhetoude.be en de Facebookgroep Geschiedenis van. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!